onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 51ste psalm. Wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het eerste vers van Psalm 72. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 72e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek der psalmen, en wel de 51ste psalm, vanaf het eerste tot en met het 21ste vers. We noemden u psalm 51, vanaf het eerste vers tot het einde van deze psalm.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm van David voor de opperzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtreding, en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyzop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van mijn bloedschulden, o God. Gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart, zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 15 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 15. Daar lezen wij het volgende van de erfzonde. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht, welke is een verdorvenheid der gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmee de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hun moeders lichaam, en die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan. En zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Zij is ook zelfs door de doop niet ganselijk teniet gedaan, noch geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein. Hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemen is niet toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt. Niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van het lichaam dezes doods verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit naam. zingen wij van Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En het vierde vers, ontzondig mij met hyssop, en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. En wat er verder volgt uit de verzen 3 en 4 van de 51ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, in artikel 15 van de Nederlandse geloofsbelijdenis komen de drie stukken aan de orde die gekend moeten worden, zal het wel zijn, op weg en reis naar de eeuwigheid. Maar het geldt ook het aangaan aan de bediening. Als er niets van deze drie stukken gekend wordt, kan er geen aangaan zijn, ook al hebben we dan een kerkelijk recht, ook al hebben we belijdenis des geloofs afgelegd, ook al staan we niet onder censuur, als met ons hart niets van die zaken gekend wordt, dan moet ik het u eerlijk zeggen, dan kan er geen aangaan zijn. Wat dan wel? Wel buig dan de knieën voor God, voor wie niets te wonderlijk is, die de Almachtige is, die gebeden wil zijn, gesmeekt wil zijn, gezocht wil zijn, die op het gebed wil geven wat wij missen door eigen schuld, die ook harte kennis wil geven van zonde, gerechtigheid en oordeel, die wil ontdekken aan zonde en schuld, die ook wil wijzen op die enige en volkomen zaligmaker, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, die stenen harten wegneemt en vlezen harten schenkt, om te gaan wandelen in beginsel naar de geboden van God, om Gods wet te mogen betrachten. Bij de Heere is het te vinden. Gaat u er gebukt onder, dat u de bevindelijke kennis, de hartekennis van ellende, verlossing en dankbaarheid nog mist? Wie daar werkelijk gebukt onder gaat, zal bukken en buigen voor die God, bij wie alles uit genade om niet, alleen door het werk van Christus te verkrijgen is. De erfzonde. We mogen daar vanmiddag met elkaar over gaan nadenken. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats verdorvenheid. Ten tweede vergeving. En ten derde verlangen. De erfzonde. In de eerste plaats verdorvenheid. Ten tweede vergeving. En ten derde verlangen. Als je de Bijbel doorleest, kom je wel het woord zonde heel veel tegen, maar niet het woord erfzonde. En toch is erfzonde een Bijbels begrip. Op de catechisatie, jongens en meisjes, hoor je daar al van. Wat betekent dat nu, erfzonde? Dat is de zonde die wij erven van Adam. God had met Adam het werkverbond opgericht. Aan Adam beloofd dat hij eeuwig zou leven als hij gehoorzaam zou blijven. Adam verboden te eten van die ene boom, de boom der kennis des goeds en des kwaads. En de straf in het uitzicht gesteld als Adam toch zou zondigen. Ten dagen, als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En omdat God met Adam en in hem met heel de mensheid dat werkverbond had opgericht, zijn wij daar allen bij betrokken. Adam heeft gegeten van die verboden vrucht. En hoe ziet God mij? Hoe ziet God u? Hoe ziet God jullie jongens en meisjes? Hij ziet ons alsof wij allemaal van die verboden vrucht gegeten hebben. Wij staan allemaal schuldig aan de overtreding van het gebod dat aan Adam gegeven was. En omdat we allemaal schuldig staan, omdat God mij ziet alsof ik genomen heb van die verboden vrucht, en u en jullie ook ziet alsof u genomen hebt van die verboden vrucht, daarom geldt ons allen de toren van God. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En niet alleen dat wij schuldig staan tegenover God, we zijn ook helemaal doortrokken van de zonde. Als je een spons hebt en je legt die in een emmer water, dan zuigt die spons zich helemaal vol met dat water. Zo zitten wij helemaal volgezogen met de zonde. Vanaf het allereerste begin van ons leven in de moederschoot is dat werkelijkheid. Daarom Psalm 51 gelezen. David, hij heeft het bij God vandaan gezien. En de Heere heeft hem eraan ontdekt dat hij niet alleen daadwerkelijke zonde bedreef, maar ook dat hij in zonde ontvangen en geboren was. Vers 7 ziet: ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dus ook als we nog heel klein zijn in de moederschoot, en ook als we geboren zijn, dan zijn we al zondig. Dat zit in ons. Daar zitten we vol van. In het Nieuwe Testament staat dat zo duidelijk, dat we dood zijn door de zonden en de misdaden. En dood, dat betekent niet dat er helemaal niets is, maar het betekent dat alles wat wij hebben in dienst is gesteld van de duivel en van de zonde. Denk maar eens aan jullie ogen, jongens en meisjes. We kijken allemaal van onszelf graag naar verboden dingen. En we horen graag zondige dingen. Onze oren, ook in dienst gesteld van de duivel en de ongerechtigheid. En onze handen, hoe is het daar nou mee? Worden ook op een zondige manier misbruikt. En onze voeten, ze brengen ons naar plaatsen waar we niet horen, waar we God ook niet kunnen ontmoeten. Onze hersens, we denken aan zondige dingen. Ons hart, daar leven zondige begeerten en verlangens. Verdorvenheid, daar spreekt artikel 15 dus van. Hoort je maar hoe het daar staat. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht. Iedereen staat schuldig tegenover God. Iedereen is vanaf het allereerste begin van zijn of haar leven zondaar. En zo staat het ook in de Bijbel. Romeinen 5, vers 12. Daarom, gelijk door één mens, Adam dus, de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. Als er geen zonde is, is er geen dood. Dus ieder mens is zondaar, in welken allen gezondigd hebben. In welken, dat betekent in Adam. In Adam bevonden wij ons immers allemaal. Hij is ons verbondshoofd en we zijn allen uit hem voortgekomen, ons geslachtshoofd. En ook in het 16e vers van Romeinen 5 lezen wij, want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis. Dus die ene zonde in het paradijs betekent dat ieder mens het eeuwige oordeel, de verdoemenis, heeft verdiend. De erfzonde. En hoe is dat nu? In een week van voorbereiding, geliefde gemeente. Misschien moet u het nog zeggen. Ik dien met al mijn lichaamskrachten en met al mijn zielsvermogens niet de Heere, maar de afgoden. Ik ben ten diepste gehoorzaam aan de duivel. En ik zoek mijn eigen eer en aanzien. Ik wil uitmaken wat ik doe. Waar ik heen ga. Hoe ik mijn tijd besteed. Waar ik naar kijk. Waar ik naar luister. Waar ik aan denk. Oh, wat zijn we dan toch diep ongelukkig. En wat een wonder. Dat de Heere ook vanmiddag dan tot ons komt. En het ons toeroept, ga niet voort met die levenswijze. Zoek het toch niet langer buiten mij, maar zoek het bij mij. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Daar heb ik recht op. En daar is het zo waard om gediend en gevreesd te worden. Heb u er last van? Avondmaalgangers, hebben u er last van wat allemaal door de oogpoorten, door het oog is binnengekomen in uw hart? Heeft het zich daar gevestigd? Kon u er niet meer los van komen wat u gezien had? Hebben u er last van wat u gehoord hebt? Heb u de last van wat u gedaan hebt, ook wat u nagelaten hebt? Heb u de last van waar u geweest bent en wat u daar allemaal bedreven hebt? Last van zondige begeerten en verlangens. Nee, dat staat niet op het voorhoofd geschreven, maar de Heere ontdekt er wel aan. Dat is de werkelijkheid. Die vuile bron van wanbedrijven waar David het over heeft. Dat is de werkelijkheid in het leven van ieder kind van God. En als we niet tot uitbrekende zonden komen. Als we niet net zoals David tot daadwerkelijke overtreding van het zevende gebod komen. Dan zijn we niet beter dan David. Maar dan zijn we daarvoor bewaard. En dat is reden om de Heere groot te maken. Om hem te verheerlijken. Dat hij bewaart voor schande en voor opspraak. En dat hij in zijn goedheid het kwade beteugelt. Wij geloven. Dat is meer dan beamen. Je kunt wel zeggen dat je zondaar bent. En je kunt wel zeggen dat je schuldig staat aan de zonde van Adam. En je kunt wel zeggen dat je de toren van God hebt verdiend. En je kunt ook wel zeggen, het is bij mij net zoals bij David, ook ik ben in zonde ontvangen en geboren, zoals staat in Psalm 51. Maar om dat nu te geloven. Dus in waarheid met je hart te onderschrijven. Met een verbroken hart en een verslagen geest. Met die droefheid over de zonde naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. De Heilige Geest leidt ook in die waarheid. Dat we in Adam een overtreder zijn van het gebod dat aan Adam gegeven was. En dat we daarom de toren van God verdiend hebben. En dan staat daar verder over die zondigheid. Welke is een verdorvenheid der gehele natuur. Al onze lichaamsdelen, al onze krachten, al onze zielsvermogens in dienst gesteld van de zonde en de ongerechtigheid. En een erfelijk gebrek. We erven dat van onze vader en moeder. Waarmee de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hun moeders lichaam. Alleen zondaren sterven. Ja, maar zo'n ongeboren kind heeft toch nog niet gezondigd, dat is waar. Maar wel in zonde ontvangen en geboren. En denk ook hieraan wat de Duitse leerregels zeggen in het eerste hoofdstuk, paragraaf 17, over de zaligheid van jong gestorven kinderen. Die worden niet zalig omdat ze niet zondig zouden zijn, nee. Die worden ook alleen maar zalig door het werk en het bloed van Christus voor hen gestort. Besmet zijn in hun moeders lichaam en die in de mens allerlei zonden voortbrengt. Allerlei zonden. Ik heb eens gekeken in Psalm 51 in de oorspronkelijke taal. En dan valt het op dat David drie woorden gebruikt voor zonde die heel vaak in de Bijbel worden aangetroffen. Het eerste woord dat hij gebruikt is het woord voor opstand. Opstand tegen God. Want wie niet luistert naar de wet van God is een opstandeling. En dat was niet voorbij toen David de Heere in waarheid mocht lezen, maar naar zijn oude bestaan. Naar dat verdorven bestaan. Naar die onreine bron. Naar die zondige wortel van binnen. Bleef David een overtreder van Gods gebod. Een opstandeling. En het tweede woord dat hij gebruikt voor zonde betekent dat hij afwijkt van de goede weg. Niet per ongeluk, maar vanuit een boos en een zondig hart. Vanuit een wil die niet wil buigen onder de wil van God. En het derde woord, wat in deze psalm voor zonde wordt gebruikt, betekent je doel missen. Bij Jozef komen we dat woord ook tegen. Zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Mijn doel missen staat daar eigenlijk. God heeft ons geschapen om hem te gehoorzamen. Om hem te dienen. Wat een tegenstelling tussen Jozef aan de ene kant en David aan de andere kant. David, het doel gemist. En hoe is David daar nu achter gekomen, of laat ik het zo zeggen, hoe is David daar achter gebracht? Want wij komen uit onszelf nergens achter, hoor, geliefde gemeente, echt niet. Ook al horen we Gods woord. Maar de Heere is het die zijn woord toepast, die door de Heilige Geest doet buigen onder het woord, doet geloven dat we zondaren zijn. Opstandelingen zijn, dat we afwijkers zijn van de goede weg, dat we het doel missen, dat we niet meer leven tot eer van God. En dat geldt in wezen elke zonde. Ook al denken we maar aan het kwade. Allerlei zonden, zo staat er immers. Dus ook zonde in onze gedachten. Als je alleen maar denkt, dat zou ik wel eens mee kunnen nemen. Als je in de winkel loopt, jongens en meisjes. Dat is al diefstal. Als je de eigendommen van een ander begeert te stelen, dan is het mis. Als je het verwacht van je eigen krachten. En niet in afhankelijkheid van de Heere de dag begint. Dan is het ook mis. Allerlei zonden. Want als je het verwacht van je eigen inzicht en je eigen ervaring, dan ben je een afgodendienaar. En als je de wereld te veel plaats geeft, is het ook mis. Er zou zoveel op te noemen zijn. U weet, ik ben in Israël geweest met mijn vrouw. En dan hoor je daar zo het een en ander. Vroeger had je geen boekdrukkunst, maar moesten de boekrollen overgeschreven worden. En nu was er een rabbi die telkens wanneer hij de naam van God tegenkwam, zijn eigen onreinheid beleefde en een bad nam om zich te reinigen, om verder te gaan. En uiteraard, dat bad op zichzelf, dat reinigt niet. Maar het wijst wel heen naar de reiniging die er te vinden is in Christus. En hoe is dat nou bij ons? Avondmaalgangers. Als we uit de Bijbel lezen, is er dan die heilige huiver en eerbied voor God, die onze schepper is, die ons leven onderhoudt, die ons zijn woord geeft. We spreken zo gemakkelijk de naam van God uit onder het Bijbellezen en ook in het gebed. Maar is er ook de inleving van de eigen onheiligheid en de heiligheid van God? David heeft zijn eigen onheiligheid en zondigheid ingeleefd. Nathan werd door God gezonden. En Nathan maakte hem bekend met zijn zonde en schuld, en zo doet de Heer dat nog. Hij zendt maar niet zijn dienstknechten om te zeggen, u deelt in het werk van de zaligmaker het eerste stuk. En zo werkt de Heere doorgaans. Het eerste stuk is het stuk van de zonde, de ontdekking aan het kwade. Ik heb er iets van gezegd op de Pinksterdagen, weet u het nog? Verslagenheid in het hart. Omdat we gezondigd hebben, hebben we zo het woord van God al eens mogen horen. Wat een wonder, als dat werkelijk zo mag zijn. En niet om bij dat punt te blijven staan, maar om als een verloren zondaar, als een rechteloze zondaar, als een schuldige zondaar, gewezen te worden op Christus. Bij wie ontkoming, bij wie vergeving is te vinden, allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan, die wortel die blijft. Denk maar aan Paulus, ik, ellendig mens. En zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen, voor eeuwig te veroordelen. Zo staat het toch in de Bijbel. Vervloekt is een ieder die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Die maar ene zonde doet. En we zijn al zondig vanaf het allereerste begin van ons leven. Heeft het oordeel van God verdiend. Klein en groot geldt dat. Vanaf het prilste begin. Totdat je 100 jaar bent. Maar er is niet alleen sprake van verdorvenheid. Ook van vergeving. Dat is onze tweede gedachte. En hoe komt nou de vergeving van de zonde tot stand? Hoe wordt de erfzonde weggenomen? Wel, zo staat hier, niet door de doop. Het is misschien wat moeilijk geformuleerd. Maar wat hier staat in artikel 15 richt zich tegen de Romeinse kerk. Rome zegt dat door de doop de erfzonde wordt weggenomen. Dan is de erfschuld vergeven. En de smet die blijft wel, maar die is op zichzelf geen zonde, maar kan wel aanleiding tot zondigen geven. Wel, als dat nou waar zou zijn. Als door de doop de erfschuld zou worden weggenomen, dan zou het ook gelden van de besnijdenis. En dat lezen we toch nergens in de Bijbel. Dat door de besnijdenis zonden zouden worden weggenomen. Het is wel zo dat de doop wijst op de vergeving van de zonden. Maar de doop wijst niet op iets in de mens. En de doop wijst niet op een prestatie die de mens zou moeten leveren, op een inspanning van de kant van het schepsel. Maar de doop wijst op het bloed van Christus. De onreinheid door de zonde kan alleen maar weggenomen worden door het reinigend bloed van Christus. En daarom staat het hier ook, zij is ook zelfs door de doop niet ganselijk teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid. Die wortel die niet deugt, dat zondige bestaan van binnen, dat gaat niet weg door de doop. Of door welke inspanning dan ook. Alleen door het werk van Christus zal dat eenmaal ten volle werkelijkheid worden. Aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt. Uit een bron komt water. Als die bron goed is, komt daar goed water uit voort. Maar die bron, jongens en meisjes, die deugt niet, die is giftig. Is zondig, onrein. En daarom alleen onreine dingen en zondige dingen die uit het oude bestaan voortvloeien. Gelijk uit een onzalige fontein. Hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt. Vergeving en barmhartigheid. Geen inspanning van de zijde van de mens. Maar God heeft de zaligheid uitgedacht in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En is dat nou niet rijk? Is dat niet onuitsprekelijk groot? Als zo de dood des Heeren de komende zondag verkondigd mag worden, ik ben onrein. Ik ben een opstandeling. Ik ben een afwijker van de goede weg. Ik mis mijn scheppingsdoel. En dat is nog steeds telkens opnieuw de werkelijkheid. Het overtreden tegen de geboden van God. Maar dan de genade en de barmhartigheid die er is bij God. Alleen door het werk van Christus. Genade. Dat betekent niet dat God het kwade door de vingers zou zien. Of dat de Heere net zou doen zoals wij dat wel eens doen, alsof er niks gebeurd is. Nee, genade door recht. Christus heeft de rechtvaardigheid van God ondervonden. Hij heeft de toren van God gedragen. Nooit gezondigd met zijn ogen. Nooit gezondigd met zijn oren. Nooit gezondigd met zijn hart. Altijd volmaakt naar ziel en lichaam de Heere gediend. En toch, als de allergrootste wetsovertreder ooit gerekend, als de ergste opstandeling, als iemand die alle kwaad heeft gedaan wat maar denkbaar is, als iemand die totaal zijn doel heeft gemist, zo moest en wilde Christus gerekend worden, opdat er genade en barmhartigheid zou zijn voor opstandelingen, voor mensen met een zondige wil en met die zondige wil zoveel kwaads doen, zoveel afwijken van de weg van Gods geboden, voor mensen die hun doel missen. Het heeft geklonken op Golgotha. Het is volbracht. En letterlijk betekent dat: het doel is bereikt. Voor doelmissers. Genade, vergeving en zaligheid verworven. Ja, dat mocht David ook al kennen. David kende immers de offerdienst. Al die dieren die geslacht werden, al dat bloed dat vergoten werd, het wees heen naar het borgbloed van Christus. Davids bloed zou vergoten moeten worden. Maar nu het wonder. Uit David zou de grote Davidszoon geboren worden, die zijn bloed zou gaan storten ook voor David, en die zijn leven zou gaan afleggen ook voor David. En dan valt er uit het leven van David heel wat op te noemen. Psalm 25 spreekt van de zonden der jonkheid. Dus toen David jong was, avondmaalgangers, denk nou eens terug. Misschien bent u al op leeftijd gekomen. Wat hebt u in uw jonge jaren gedaan? Wat stond toen bovenaan? Wie hebt u toen gediend? Welke zonden hebt u bedreven? En David gaat nog verder terug. Ik kom terug op Psalm 51. In zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren, doortrokken van de zonde vanaf het allereerste levensbegin. En ook daarvoor kan de mens niet betalen. De mens kan ook dat kwaad niet teniet doen of wegnemen voor Gods aangezicht. Dat kan u alleen in en door het werk van Christus, die is heilig ontvangen en geboren. De menselijke natuur heeft hij aangenomen uit vlees en bloed van de maagd Maria, door overschaduwing des Heiligen Geestes. Is dat een wonder geworden? Zo alleen wordt die zondige ontvangenis en geboorte voor Gods heilig aangezicht bedekt. En al de zonden van al Gods kinderen zijn op hem aangelopen, als een zware last op zijn schouders gelegd. De toren van God gedragen in ziel en lichaam beide, om zo van de toren van God te verlossen. David, hij kende de eredienst van het Oude Testament. Hij wist van het werk van de hoge priester. En zo mocht David ook weten van het werk van die grote hoge priester, die eenmaal zou komen, niet om met het bloed van stieren of bokken het heiligdom in te gaan, maar om zijn eigen bloed te storten. En denk dan nu eens aan, geliefde gemeente, wat hij de zaligmaker gekost heeft om voor de zonden te betalen. Zullen wij dan met de zonde spelen, aan de zonde toegeven? Kinderen Gods onder ons, zou het niet tot het gebed moeten brengen, Heere, geef mij toch de kracht om tegen de zonde te strijden. Ik word omringd door veel verleidingen en ik draag een zondig bestaan met mij om. Ik kan in eigen kracht geen ogenblik staande blijven. Wilt u mij staande houden? Wilt u mij sterken? Wilt u mij gedenken en geven dat uw naam om mijnentwil toch niet gelasterd en onteerd zou worden? Vergeving alleen in het bloed en het werk van Christus, die ook altijd de wet van God gehoorzaamd heeft om zo het recht op het eeuwige leven te verdienen voor David, voor al Gods kinderen die naar Gods welbehagen toegebracht zullen worden uit Jood en Heiden beide. En dan mogen we opnieuw gaan zingen uit de 51ste psalm. U denkt misschien, waarom allemaal uit psalm 51? Wel, iets mag ik toch wel vertellen vandaag. De gids die met ons meeging, een Joodse gids, die Oude en Nieuwe Testament kent, die zei, hoe komt dat toch? Als jullie zingen 1 of 2 vers uit een psalm en niet de hele psalm. Wij als Joden zingen altijd hele psalmen en ook nog onberuimd. Daar is het meest zuiver. Ik dacht, ja, daar zit toch wel iets in. Niet alleen psalm 51 vers 1 of 2. Maar ook de andere versen horen erbij. En daarom laten we zingen het 5e vers van psalm 51. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. 5e vers van psalm 51. verlangen, onze laatste gedachte. Je zou het ook zo kunnen zeggen, het leven der dankbaarheid, willen doen wat God opdraagt en door genade vanuit de inleving in Christus Gods wet mogen betrachten. Dus niet als een prestatie van onszelf, maar als resultaat van het werk van God in hart en leven. En dan zegt artikel 15 er ook iets van hoe het niet zou moeten zijn. Niet om in de zonde gerust te slapen. Slapen. Dat deden de drie discipelen die verder met de Heere Jezus mee mochten in de hof van Gethsemane. Tot driemaal toe vielen zij in slaap. Ook de wijze maagden vielen in slaap. Er moet dus gewaakt worden, geliefde gemeente. Het kan wel eens zo zijn, als wij niet meer waken, als Gods kinderen slaperig worden, als ze zo gemakkelijk toegeven aan de zonde, en misschien diep in hun hart wel denken, er is toch wel vergeving, dus waarom zou ik dat niet doen? Dan is het mis. En dat kan de vrijmoedigheid benemen om aan te gaan aan de bediening. Want de Heere rijdt door een vlakveld. Ja, maar dominee, als ik eerlijk ben, dan heb ik ook niet altijd opgelet in de kerk. Dan zijn mijn gedachten op zijn minst ook wel eens afgedwaald. Ook onder het Bijbellezen. En ik heb er ook wel eens moeite mee gehad om wakker te blijven. Wat dan? De knieën buigen voor die God, bij wie genade en barmhartigheid is te vinden. Verworven door Christus. Want dat driemaal in slaap vallen van die drie discipelen betekende niet dat de band met Christus werd doorgesneden, zeker van hun kant wel, zouden we kunnen zeggen. Maar Christus hield zijn werk in stand. En zo is het nog. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Zelfs al is er een tijd van verachtering in de genade, van het inzinken van het ware geloof, van dorheid, schraalheid en magerheid, dat betekent niet dat God de band zal doorsnijden. Hij heeft lief met een eeuwige liefde. En hij weet, we zingen dat toch ook vaak bij de bediening, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Dan komen we zelf ook een klein beetje aan de wet. In het begin van het ware geestelijke leven kan er zo'n vreugde zijn, zo'n blijdschap zijn, zo'n verwondering zijn. Maar later kan het nog anders worden. Verslapping, inzinking, dorheid, wat ik noemde schraalheid, magerheid, door eigen schuld. Maar de Heere laat nooit varen de werken van zijn handen. Dan brengt hij opnieuw op de knieën. Dan is het, zoals vanmorgen ook is voorgelezen, dat er reden is tot verootmoediging, tot schuldbelijden voor God, maar ook reden om te zien op het werk van de Heere Jezus Christus. Niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid, geloof gaat dus niet zonder gevoel. Wij geloven, daar begint artikel 15 mee, en hier ook gevoel. Niet alleen maar blijdschap, het gevoel van deze verdorvenheid. Als we dat gevoel nou niet hebben, Smeek dan, geliefde gemeente, om ontdekkende genade, om dat gevoel te mogen leren kennen, die droefheid over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Gevoel van deze verdorvenheid. Dat is de werkelijkheid in het leven van al Gods kinderen. Verdorvenheid. Wat zou dat kunnen zijn? Concreet. Welke zonden? Hoe hebben we gedacht over andere mensen? Welke gevoelens leven in ons hart ten opzichte van mensen die ons naar onze mening benadelen? Of van wie we zelfs terecht moeten zeggen dat ze ons beledigd of onze goede naam geschonden hebben? Is er liefde tot hen? Die liefde zal brengen tot gebed. Heere, gedenk hen die mij onjuist, onrechtvaardig, ja op een zondige manier behandeld hebben. Breng hen tot inkeer. Open hun ogen. Verbreek hun hart. Opdat er tussen ons weer een vlak veld zou mogen komen. Opdat het mag komen tot schuldbelijdenis. En als u nou zeker weet dat die ander echt de hoofdschuldige is, hoe dan? Weet u wat er vroeger wel gezegd werd, en misschien kent u die uitdrukking wel? Geen schuld, toch schuld. Zou ik soms aanleiding gegeven hebben tot die zondige handelwijze? Heb ik me altijd op de juiste wijze gedragen? Wat ging er van mij uit? Gods kind beleeft het. Geen schuld, toch schuld. En met al die dingen in de binnenkamer te mogen komen. Heren, maak het tot een vlak veld. Want de Heere rijdt door een vlak veld. Hij gaat met eerbied gesproken niet over de zonde heen, maar wijst die zonde aan. Dat gevoel is er steeds opnieuw. Het gevoel van deze verdorvenheid. En dat gevoel brengt zuchten met zich mee. De gelovigen dikwijls zou doen zuchten. Staan die juichen. Dan staan die verblijd zijn. Maar zuchten. Zuchters aan de troon der genade. En dat zuchten zal pas over zijn. Na het sterven. En wat het lichaam betreft. Vanaf de jongste dag. Zuchten. Verlangende om van het lichaam des doods verlost te worden. Weten we het nog? Nog niet zo heel lang geleden, ook in een voorbereidingspreek. Ik, ellendig mens, zo moest Paulus het uitroepen. Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ruim 20 jaar na zijn bekering gevoelde hij de grootheid van zijn kwaad en zuchtte hij daaronder. Maar hij mocht God ook danken. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Waarom? Gekocht door zijn bloed. Verlost door het werk van de zaligmaker. Onderwezen door de hoogste profeet en leraar. Beschermd en bewaard door de Allerhoogste Koning. Delend in de zoen- en kruisverdiensten van die grote hoge priester die nu gezeten is aan de rechterhand des vaders. Reden tot danken. En zo is er reden tot danken. Wanneer de dood des Heren verkondigd mag worden. Nee, daar komen geen hoogbekeerde mensen aan. Maar zuchters die de grootheid van hun kwaad gevoelen. En daarom de grootheid van die middelaar mogen aanbidden. God drie enig mogen verheerlijken. Want het is God de Vader die zijn Zoon zond. Het is de Zoon die kwam. Het is de Heilige Geest die Maria overschaduwde. Verlangende om van het lichaam Jezus doods verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. Ja, dat is een dwaling van de Pelagianen. Hoe komt het dat een mens zondigt? Nou, hun antwoord was, omdat je verkeerde voorbeelden ziet. Dat is natuurlijk wel waar. En dat levert wel een bijdrage. Maar de allereerste oorzaak ligt toch bij de mens zelf. Dat hij in zonde ontvangen en geboren is, doortrokken is van het kwade. Erfzonde. Dat is de werkelijkheid. En daarin te mogen geloven. En als u nu moet zeggen, ik sta schuldig tegenover God. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En ik zucht daaronder. En de duivel die zegt, u hebt te vaak gezondigd. U hebt te erg gezondigd. U hebt stiekem gezondigd en gedaan alsof alles in orde was terwijl het heel anders is. In de eenzaamheid overtreden. Van alles bekeken. Ja, dat kan de werkelijkheid zijn. Wel ook dan wordt het evangelie verkondigd. Het evangelie van de gekruisigde Christus. Ook Paulus heeft dat evangelie mogen uitdragen. Jezus Christus en die gekruisigd. Daarin lag voor hem alleen de zaligheid. En daarin ligt voor alle zondaren en zondares uit Jood en Heiden die toegebracht zullen worden de zaligheid. De enige en de volkomen zaligmaker. En als er zoveel is wat opgeruimd zou moeten worden in deze wijk. Smeek dat de Heere dat werkelijkheid zal maken. Hij is de Almachtige. Bergen worden tot een vlak veld. En hij rijdt door een vlak veld. Wat een wonder. Zo te mogen aankomen. Als een arme, verloren, schuldig, elwaardige zonder in jezelf. En het alleen te verwachten van Christus. Die de helse smarten is ingegaan. Die de schuld heeft betaald. Genade en vergeving, barmhartigheid verworven heeft. Met het verlangen om van het lichaam Jezus doods verlost te mogen worden. En dat verlangen zal ook vervuld worden. Wat de ziel betreft, als het sterven wordt, dan blijft die zonde achter. En wat het lichaam betreft, op de jongste dag, alleen door het werk van Christus, alleen door zijn zoen- en kruisverdiensten, alleen door het werk van de drie enige God, en daarom zal er eeuwig stof zijn om God groot te maken en te verheerlijken. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Tot tweemaal toe wilt gij door uw Heilige Geest de naprediker zijn in ons hart. Voor het eerst of opnieuw. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Denk in deze week, een week van voorbereiding op de bediening van het sacrament van het heiligavondmaal. Een week van zelfonderzoek, dat het op de knieën mag brengen voor uw heilig aangezicht. Zegen ook de bezinningssamenkomst die nog gehouden mag worden. Help bij alles wat we te doen hebben, maatschappelijk en ambtelijk. Bij de taak van de opvoeding wil bewaren voor gevaren in huis, op de weg, op het water, in de lucht of waar we ook zijn, wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. Dit smeken we van u, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het zesde vers van Psalm 51. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 51ste psalm. Ontvang nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.